Je luistert naar de At The Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, startup en investment analyst bij Golden Egg Check, en in deze aflevering spreek ik met Tommy Hurley, managing partner bij Shamrock Ventures. Shamrock investeert in de pre-seed fase in startups die op een schaalbare manier impact willen maken. Onder andere in mobiliteit en circulaire economie. In deze aflevering hebben we het over de voor- en nadelen van vroeg investeren en over de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Tommy vertelt ook over hoe het landschap van impact startups en investeerders in beweging is. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP.
Ik ben Tommy Hurley, oprichter van Shamrock Ventures, een impactfonds gericht op pre-seed en vroege seed fase. Dat doen wij met een team van ervaren tech ondernemers.
Ja.
En daar investeren wij eigenlijk het eerste professionele kapitaal liefst in. In software startups en dan vaak tussen de 100 en 250.000.
Ja.
En de helft van het fonds reserveren we voor volgendes.
Ja, en ik zit nu met je te praten en dat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar hier zit een soort moswand of zo, hangt er achter jou, hè? Ziet er best wel cool uit.
Ja.
En dat is natuurlijk helemaal in het thema van jullie impactambities. Kun je daar even wat meer over vertellen? Want je zegt techbedrijf, maar het is echt een combinatie van tech en impact, hè?
Ja, dus wij focussen ons eigenlijk op vier deelgebieden. Dat zijn circulaire economie, food en agri, clean tech, wat wel een vrij breed begrip is, en sustainable mobility. Mm-hmm. Dus echt in die mobility hoek zitten we. Dus bijvoorbeeld versnellen van niet kopen, maar iets huren. Dus zowel spullen, maar ook vervoersmiddelen.
Ja, zoals Peerby is daar een voorbeeld van, denk ik, toch?
Peerby is een voorbeeld. En Biu zijn twee platforms eigenlijk waarbij je spullen die je niet alledaags gebruikt gewoon kan huren. Zodat je niet hoeft te kopen en al aan huis hoeft te halen. En op mobility bijvoorbeeld. Figo is een deelvervoerplatform. Of Redistri is een AI-platform. Wat zorgt dat vrachtwagens beter hun ladingen kunnen inplannen. Dus dat je niet leeg terugrijdt in elke rit. Maar gewoon met de volle lading.
Ja, ja.
Beetje dat soort.
En het is wel. Want je zegt tech, maar dat is vooral software volgens mij toch? Want bij cleantech en food en agitech kan ik me voorstellen dat daar juist altijd een hardware component ook om de hoek komt kijken. Schrikken jullie daar ook vanaf? Of kan het nog steeds, zeg maar?
Nee, ik denk dat wij inderdaad voornamelijk software first zijn. Maar we kijken ook wel naar een soort van wat ik dan hardware light noem. En dat zijn met name. Zijn dat proposities die bijvoorbeeld IoT gebruiken, sensoren. Dus vooral in agritech zie je veel, zeg maar, een soort van sensoren plus software oplossingen. Om dingen beter meetbaar te maken en inzichtelijker.
De bodem of zo, de kwaliteit van de bodem, zoiets toch? Dat bedoel je dan?
Bijvoorbeeld, of inderdaad, we hebben geïnvesteerd in een bedrijf dat heet Nurtio Technologies en zij meten met sensoren eigenlijk de status en kwaliteit van zeg maar high-end planten. En ook vertical walls, zoals bijvoorbeeld die achter.
Oh, serieus. Daar is de link. Jullie vertical wall draait ook op Nurtio dan?
Nee, deze niet. Want het gaat dan vaak wel om zeg maar deze om een levende muur.
Ja.
Hè, met levende planten en deze zijn bewerkt.
Oh, dat is hartstikke nep.
Nou, het is niet net. Het zijn echt planten, maar die zijn bewerkt zodat het goed houdbaar is zonder dat je een irrigatiesysteem.
Oh, cool, ja. Wacht even, voordat we het gesprek induiken, wil ik toch nog even wat vertellen over de sponsor van deze podcast. Dat is ASR. Zij hebben namelijk Doen Pensioen. En dat is een flexibele pensioenoplossing speciaal voor startups en scale-ups. En zoals ze zelf zeggen, het is pensioenregelen zonder gedoe. Dus dat klinkt mij aantrekkelijk in de oren. Als je hierover meer wilt weten, kun je in de show notes van deze aflevering een link vinden naar de whitepaper. En daarin staat natuurlijk meer informatie over Doen Pensioen. Oké, We gaan al helemaal jullie investment focus en zo in. Maar laten we nog even bij jou beginnen, Tommy. Want ik was even benieuwd, hoe ben jij precies deze investeerders scene ingerold?
Nou, ik ben zelf voormalig advocaat. Dus ik ben M&A advocaat en finance advocaat geweest 6 jaar bij een groot internationaal kantoor hier in Amsterdam. Maar gedurende die tijd had en heb ik veel ondernemende vrienden. Vond ik wel heel interessant. Ging vaak daar een kijkje nemen. Dus probeerde een dag in de week vrij te spelen als advocaat eigenlijk al. Om daar mee te lopen. Om te leren hoe je zo'n bedrijf nu echt opzet zelf. En wat er allemaal bij komt kijken. En ja. Met name initiatieven in de circulaire hoek keek ik veel. En zelf, voordat ik advocaat was, heb ik een bedrijfje in de IT gehad. Maar dat liep goed, maar dat hebben we uiteindelijk niet doorgezet. Ik heb mijn compagnon, omdat we meer het werk in het leven toen is heel rond.
Ja, ja.
Dat vond ik zo leuk. En ik ben eigenlijk vrij vroeg begonnen met wat kleine angel tickets te doen. Ja. In bedrijfjes. Een jaar of 10 geleden. Ja, dat smaakte wel naar meer. En op een gegeven moment werden dat steeds meer deelnemingen. Mm-hmm. En liep ik eigenlijk toch wel aan tegen de situatie in Nederland, dat het ecosysteem qua investeringen in die pre-seed fase best wel onderontwikkeld is ten opzichte van andere landen, denk ik.
Ja.
Is wel beter geworden de laatste jaren, met name door de hele actieve opkomst van de rondes. Mm-hmm. Je hebt al een aantal accelerators natuurlijk en het angel-ecosysteem is ook wel iets verbeterd.
Ja, maar er zit ook meer ervaring nu in, toch? Dus ik zie zelf meer zeg maar ex-founders of operators die gaan angel-investeren in plaats van zeg maar oud geld die meer vanuit de MKB-hoek of zo komt of real estate of zo.
Ja, ja, ja. Zeker operators en gewoon inderdaad ex-founders.
Ja.
Zeggen zo giving back.
Ja.
Dus qua kennis en geld dat terugstopt in het ecosysteem. Nee, dat is zeker beter geworden. Maar in 2018 wilde ik toen een pre-seed closed-end fonds eigenlijk oprichten. Dus daar ben ik toen mee begonnen. Maar dat was eigenlijk nog te vroeg. Toen was ik nog aan het werken ook aan de investeringsfilosofie. En ook nog een team aan het bouwen. Mm-hmm. En toen besloten om gewoon nog een aantal jaar door te gaan als angel investeerder. Dus dat heb ik gedaan.
En een soort van track record op te bouwen die je later weer kunt gebruiken voor zo'n fonds.
Ja, dat was het idee inderdaad. Dus toen heb ik redelijk wat investeringen gedaan. En uiteindelijk heeft dat geleid in 2021 tot de lancering van Shamrock Ventures. Waar ik 7 deelnemingen heb ingebracht.
Vanuit je angel steek, ja, zeg maar, die heb je overgeheveld naar Shamrock. Ja, ja.
Ja, dus die zijn daar toen omgeworden. Dus we zijn eigenlijk van start gegaan met 7 portfolio bedrijven. En tegelijkertijd hebben we toen geld opgehaald, een team bij elkaar gezocht. Daarna ook nog wat geld kunnen lenen van de overheid, voor de seed capital rekening.
Ja.
En ondertussen zitten we op 14 portfolio bedrijven. Dus eigenlijk een verdubbeling al weer in een jaar. Ja.
Ja, mooi. Ja, daar wou ik zo nog even over hebben. Je noemde net al wat voorbeelden van bedrijven waar jullie in hebben geïnvesteerd. Misschien is het wel leuk. Heb je nog wat meer voorbeelden van portfolio bedrijven die je cool vindt of die nu lekker gaan of zo?
Ja, we hebben onlangs 3 van onze portfolio bedrijven hebben wel een vrij sterke ronde opgehaald. Volgronde. Ronde Sinons. Mm-hmm. Zo'n matchmaking platform voor afvalstromen. Waar ook InvestNL 5 miljoen geïnvesteerd heeft.
Ja,
een aantal VC's. En die hebben ook grote contracten binnengehaald. Bijvoorbeeld de Schiphol-groep. Al het afval te gaan regelen. En ook voor de Rijksoverheid. Lange termijn.
Oh, nice.
Ja, het is heel, heel mooi te zien hoe die opschalen. Coolset is een leuk bedrijf. Die hebben een soort verduurzamingssoftware. Om je carbon footprint te meten en te compenseren.
Ja.
1,5 miljoen opgehaald. Ook veel klanten die daar al gebruik van maken. Bringly is denk ik ook nog wel interessant. Het is een platform voor sustainable last mile delivery.
Ja, dus dat valt in die sustainable mobility hoek dan, denk ik. Hè? Die pijler die je noemde.
Ja, dus ja, daar investeren. Ja, mobility kijken we wel veel naar. En die hebben ook vrij sterk fonds opgehaald. Dus ja, dus zeker in een wat lastiger klimaat is dat vooral mooi te zien dat, dat er toch een aantal zijn die, die doorgroeien in iets voor zullen bedrijven.
Ja, en sowieso viel me op in de funding data die ik dan steeds analyseer, dat er veel, veel grote bedrijven ook, steeds meer ook denk ik, naar impact, sustainability, cleantech bedrijven gaan. Dat is ook een mooie ontwikkeling, denk ik. Ook trouwens mede door partijen zoals InvestNL, die je zei, maar ook de ROMS en zo, dat investeringsklimaat voor dat soort bedrijven ook steeds volwassener wordt.
Ja, absoluut. En daarnaast zijn er heel veel climate VC's bijgekomen.
Ja,
vooral in Europa ook, maar wereldwijd.
Ja.
En vanuit de overheid is een enorme focus op deep tech en impact, zoals je weet. Ja.
Oké. De eerste vraag die me nog te binnen schoot was: ik kan me zo voorstellen dat je als advocaat eerder gewend bent om zeg maar de downside risico's, een soort van, weet je wel, daar allemaal scenario's voor te bedenken, hoe je dat gaat vastleggen en gaat managen en zo. Terwijl investeren lijkt me juist een soort van tegenovergesteld, dat je probeert om die upside te zoeken. Is het dat je achtergrond als advocaat jou helpt om een betere investeerder te zijn? Of moest je echt een soort mindshift ook maken daarin?
Nou nee, dat helpt niet een betere investeerder te zijn. Misschien op wel hè, dat ik gewend ben om met dit soort juridische documentatie om te gaan. Zoals confronteerbare leningen, actes van uitgifte, aanhoudersovereenkomsten, statuten. Mm-hmm. Ja, dat is heel nuttig. Wij maken in principe ook gewoon nooit dealkosten. Omdat ik het zelf kan en anders gewoon mensen in mijn netwerk die mee kunnen kijken op specifieke vraagstukken. Bijvoorbeeld IP of management overeenkomsten. Als het gewoon. Maar in principe kunnen we dat zelf. Dus ja, dat helpt. Maar ja, dat is een. Ik deed zelf zaken voor een beetje de beursgenoteerde bedrijven. En grote private equity partijen. Ja, dat lijkt nog niet in de verte op de deals die we nu doen, natuurlijk. En een heel ander risicoprofiel.
Ja.
Het risico is natuurlijk gigantisch in pre-seed investeringen. Ja.
En dat is dus waarschijnlijk ook de reden dat je een grote portfolio wil opbouwen, zodat je de risico's kunt spreiden. Want je zat nu op 7 plus 7, dus 14 portfoliobedrijven. Waar wil je naartoe gaan? Wat is uiteindelijk de omvang die je in gedachten hebt?
Dit fonds is 25.
25, ja.
Kan 24 of 26 worden, maar dat zal het wel zijn. Ja.
En in hoeveel tijd? Dus hoe lang heb je daarvoor nodig om tot zo'n portfolio te komen?
Nou, het streven is 5 per jaar erbij.
Ja.
Dus dat zou nog 2 jaar ongeveer duren.
Ja,
om al investeringen. Maar het zou iets langer of iets korter kunnen zijn. Maar ik verwacht dat het de investeringsperiode, dat we daar nog ongeveer 2 jaar voor hebben van dit fonds.
Ja, precies. Ja.
En dan investeer je dan eigenlijk wel door hoor, met follow-ons.
Ja, maar precies. Ja,
initiële investeringen.
De helft had je achter de hand, zei je toch?
Ja, zoiets, ja.
Ja. En met angel investeren, waar je vandaan komt, zeg maar, dan doe je natuurlijk wat kleinere tickets, maar heb je wel de volledige vrijheid om zelf te kunnen kiezen wat je wel of niet doet. En nu met een fonds kan ik me voorstellen dat je minder van die vrijheid hebt. Dus dat je wat meer in een soort vaste fondsmandaat werkt. Dus hoe zie jij zeg maar die trade-off tussen angel investing en investeren vanuit een fonds nu je een tijdje bezig bent ook met zo'n fonds?
Nou, Het is denk ik vooral ook heel leuk om iets samen met een team te doen. Mm-hmm. Alleen angel investeren is toch saai, vond ik.
Ja, maar doe je niet altijd een deal ook met andere angels? Dus dat het altijd op die manier dat je een soort van verschillende groep hebt van angels die samen in zo'n ronde zitten? Afhankelijk van het type bedrijf heb je weer een andere groep angels?
Ja, maar dat trek je doorgaans niet per se mee op
met andere
angels. Dat kan. En het is inderdaad zeker zo dat je genoeg mensen spreekt als je verschillende deals doet. Maar samen naar deals kijken en samen een portfolio managen. Hè, zorgen dus echt die investeerders gaan helpen nadat de deal closed is. En vanuit verschillende invalshoeken. Kijk, zelf kun je wel iets toevoegen met je eigen ervaring. Maar met een team kun je meekijken op hiring, op financials, op de tech. Hè, hoe zet je dat schaalbaar neer, de business case. Dan ja, daar leer je natuurlijk zelf ook veel van.
Ja.
He, door op al die verschillende portfoliobedrijven samen met een team naar de verschillende uitdagingen te kijken. En dat is heel erg leuk.
Ja, ja.
En verder is er natuurlijk een verschil. Je hebt nu een investment committee waar je samen inderdaad beslissingen maakt.
Ja, dus je wil een deal doen en dat leg je dan voor eigenlijk aan zo'n investment committee, toch? Die moet uiteindelijk de formele groene licht geven.
Ja, zo gaat dat inderdaad. En daar hoeft dan niet iedereen per se voor. Dat hoeft niet unaniem te zijn. Dat ligt een beetje aan per fonds hoe dat is ingeregeld. Maar in ons geval, wij hebben eigenlijk een vrij grote IC. Wat wij doen is, we zijn met de IC is 8 personen. Maar daarvan zitten er elke keer 4 in de IC. En elk half jaar wisselen 4 ondernemers van plek.
Oké, okay, ja.
En ik zit er altijd in. Dus de IC is 5 personen en wij maken besluiten met 4/5. Dus er mag 1 iemand een afwijkende
precies.
Mening hebben. Dus wij hechten wel veel waarde aan dat besluitvormingsproces.
Ja, precies. En je had natuurlijk al even aangegeven waarin jullie investeren. Dus de circular economy, sustainable mobility, cleantech en food and agritech, zei je. En dat jullie investeren met tickets van zeg maar 1 ton tot 2,5 ton in die pre-seed fase. In de combinatie van impact en tech, software first. Waarom eigenlijk? Dus wat is zeg maar meer de reden achter deze investment thesis?
Nou, kijk, de pre-seed fase vind ik ook de leukste fase. Dus de spannendste fase, maar ook de leukste fase, waar echt nog iets neergezet moet worden, maar waar je dus als investeerder ook heel veel kan toevoegen. Dus de risk-reward vind ik interessant. Mm-hmm. Dus je krijgt voor wat lagere waardering wat meer aandelen. En mocht het dan wel een succes worden, dan heb je aan het einde van de rit hopelijk ook nog wat percentage over. En tegelijkertijd kun je dan daar heel veel waarde toevoegen, heel hands-on waarde toevoegen als investeerder.
Ja.
En dat past onze filosofie heel goed van actieve ondernemers die echt wekelijks eigenlijk gewoon die founders helpen. En tegelijkertijd is er gewoon een hele grote een probleem, maar tegelijkertijd een grote opportunity in die pre-seed fase. Dus wat ik zei, er zijn wel wat spelers actiever geworden in die fase. Maar nog steeds heel erg weinig. Dus er zijn eigenlijk bijna geen fondsen die pre-seed tickets doen. Het gebeurt wel eens. Grotere seed fondsen, series A. Maar dat is vaak als er bijvoorbeeld repeat founders zijn of binnen hun eigen netwerk. Dan willen ze nog wel eens heel vroeg. Maar doorgaans zul je toch echt wel met een bepaalde maandelijkse omzet een drempel over moeten gaan om financiering op te halen bij een soort van venture capital fonds in Nederland.
Wat is jullie drempel eigenlijk? Hoe zie jij precies, zeg maar, wat is voor jullie al soort van fair of bewezen genoeg dat je denkt van nou, hier wil ik dan wel instappen?
Ja, dat is een goede vraag. In principe hebben wij geen drempels. Ik denk dat we wel een soort van begin willen zien van een product. Als je het echt over absolute drempel hebt. Dus een soort van MVP product. Dat hoeft niet live te zijn. Maar het is wel fijn als er al iets staat. En wat ook al gevalideerd is bij mogelijke klanten. Ik denk dat realistisch gezien echt wel de drempel is. Kijk, funden op een idee. Een paar mensen met een idee. Kan. Heb ik in het verleden wel eens gedaan. Maar ja, dat is... Ik denk in fondsverband lastig om door een IC te krijgen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan investeer je nog meer op een soort van
alleen op persoonlijke persoon.
Klik. En precies. En de visie van zo'n persoon. Ja, probeer dat maar eens in een plan te zetten die je door een IC moet krijgen.
Dat doen we nog steeds wel hoor. Ik bedoel, pre-seed investeren is gewoon echt bijna alleen maar op het team investeren.
Ja.
Het idee, ja...
Komt zo'n ondernemer dan of zo'n team ook pitchen dan voor de IC? Of zijn dat een soort van twee gescheiden werelden? En als dat zo is, hoe zorg je ervoor dat die visie van de ondernemer dan bij de IC ook overkomt? Dat lijkt me nog wel lastig dan.
Nou ja, hoe wij het doen is het zeg maar het hele voortraject naar een investeringsvoorstel. Daar betrekken wij al die IC-leden.
Okay.
Soms niet allemaal, maar in ieder geval 1 of 2 naast mij en onze analist. Dus er zijn... De meeste mensen in de IC zijn al vrij betrokken. op het moment dat het tot een
investeringsvoorstel
komt. Dus wij doen een aantal meetings online, fysiek, follow-ons, doen de diligence fase.
Ja.
En dan leggen we het voor. En als ik het over dat duurt niet lang bij ons hoor. Dus wij kunnen van, zeg maar, als een mooie lead binnenkomt, of op een andere manier starten we met het kijken naar start-up, dan kan dat in een paar weken.
Ja, precies. Oké. Okay. En nog even terug naar die thesis, want je gaf aan waarom jullie in die fase investeren. Misschien nog één vraagje daarover, want je gaf al aan van dan hoop je dat je aan het einde van de rit nog wat aandelen over hebt, zoiets. Hoe, dat is natuurlijk het gevaar altijd, van vroeg investeren, dat die visies die daarna nog komen als het succes wordt, dat die gaan doen naar die early stage investors toe.
Dat is eigenlijk gewoon een van de hoofdredenen. Er zijn er meerdere, zoals ik zei, maar dat ik persoonlijk ben geswitcht van angel investeren naar fonds, want angel investeren, ja, daar heb je doorgaans. Daar start je al misschien met een procent of minder van een bedrijf. En dat verwaart dan natuurlijk nog veel meer naarmate er meer kapitaal opgehaald wordt. En vaak zit je ook al lang met certificaten, heb je helemaal geen aandelen meer. Laat staan aandelen waar rechten aan verbonden zitten, zoals stemrechten of een soort van goedkeuringsrechten.
Ja.
Eigenlijk heb je geen recht als angel investeerder doorgaans. En ben je gewoon totaal afhankelijk van hoe je door de founders in combinatie met nieuwe investeerders behandeld zult worden en later rondes. En
ja,
al vrij snel kom je erachter dat dat goed kan gaan, maar eigenlijk gewoon meer geluk dan wijsheid is.
Ja?
Ja. Dus...
Dat heb je de harde manier geleerd?
Nou ja, zeker. En ik denk voornamelijk in een... we hebben best wel lang een bull market gehad.
Ja.
Zowel op de publieke markt, maar ook zeker de private markt.
Precies, ja. En nu is dat wel veranderd.
En dan als jij je moet sowieso als angel moet je een breed portfolio hebben. Je kan niet twee of drie investeren.
Ja.
Ik denk dat er te veel angels zijn, of in ieder geval aspirant angel investeerders, die bij toeval gewoon een paar deals hebben gedaan. Ja, en dat moet je echt net een lot uit de loterij hebben. Maar als jij een gedegen portfolio opbouwt met 10 of tientallen deelnemingen, ja, dan heb je nog steeds het probleem dat je, mocht er een van die bedrijven groot worden, dat je dus totaal afhankelijk bent van de deal dynamics die worden afgesproken.
Ja, ja.
Achter elke moment.
Ja.
Ja, daar moet je dus ook mazzel hebben. En kijk, in een boelmarkt, als die waarderingen alleen maar sky high gaan en omhoog gaan, ja, dan is de kans aanwezig dat je er goed uitkomt. Maar in een soort van downturn of in een scenario waarin er heel veel bridge rondes nodig zijn, dus eigenlijk nieuwe rondes om een start-up er doorheen te trekken, misschien nog een pivot nodig, misschien wel down rondes, ja, dan krijg je gewoon afspraken zoals van 2-3 keer liquidation preps, wat eigenlijk betekent dat als er een investeerder binnenkomt en die legt 10 miljoen in, die zegt ik wil bij een exit wil ik 3 keer mijn inleg terug en daarna krijgen de rest van de investeerders en founders pas een return. Dus dan kan jij als angel investeerder wel ingestapt zijn op een waardering van 3 miljoen. En dan wordt de onderneming dus 8 jaar later verkocht voor 30. Nou, dan denk je, kom maar door met mijn geld. Maar dan krijg je niks. En nou, ik denk dat is al één aspect wat gewoon heel, dat denk ik, goed voor angel investeerders is om te begrijpen.
Ja.
Want, ja, een onderneming kan wel meer waard worden gedurende looptijd. Maar dat betekent niet dat ik een return krijg.
Ja.
En zo zijn er nog veel meer scenario's denkbaar waarop eerdere investeerders eigenlijk buitenspel
worden. Ja.
Ja.
Een soort zwarte lijst komen van dat soort later stage investors. Hè?
Ja, en daar komen de meeste angel investeerders. Voor mij was dat ook echt, heeft jaren geduurd voordat echt landde bij mij van, hey, dit is echt wel een ding.
Ja.
Dit is echt een ding. En dat kun je eigenlijk alleen maar oplossen door veel grotere angel investeringen te doen. Dus ook grotere tickets, maar vaak heb je dat vermogen niet. Kun je dat risico
Nee, want dan kom je heel snel met je spreiding natuurlijk. Je kunt ofwel diep gaan ofwel breed gaan. En als je allebei wil, dan heb je meer vermogen nodig.
Ja. En daarom zie je dus ook angel collectieven. Hè, die gaan dan maar het geld poelen in een soort van gezamenlijk vehicle. Om te zorgen dat ze dan via dat vehicle hun belang een beetje kunnen beschermen. Dus dat kan een oplossing zijn. Een andere oplossing is toch weer naar fonds gaan. En dat is geen fail-proof systeem of zo. Want misschien kunnen we het daar ook over hebben. Dat loop je nog steeds tegen het risico aan dat je door een Series B of C investeerder buitenspel wordt gezet.
Ja. Heb je die ervaring nu al met Shamrock ook gehad? Of zijn de bedrijven in je portfolio misschien daar ook nog niet zeg maar ver genoeg om zo'n grotere ronde op te halen?
Ja, dat is inderdaad een fase waarin we nu tegenaan elkaar lopen.
Ja,
met een aantal bedrijven die Series A hebben opgehaald.
En heb je dan nu een soort plan hoe je daar wel mee om kan gaan? Want dit is voor mij ook super relevant natuurlijk vanuit het eigen investment.
Ja.
Je hebt wel eens voor mij wel een trucje gezegd wat jullie al vaker doen. Maar...
Nou ja, wat wij doen is... kijk, wat je probeert is initieel... gewoon een redelijk percentage
te beginnen. Ja,
dus ik denk grote fondsen die gaan traditioneel tussen de 10 en 20 zitten. Ik denk tegenwoordig liefst richting die 20. En voor ons geldt dat we wel echt op die 10% mikken.
Ja.
En die probeer je enigszins te behouden in je winnaars in de seedronde. Mm-hmm. En de series A probeer je ook nog te kijken of je een stukje... kan meedoen door bijvoorbeeld je belang niet te veel te laten verwateren.
Ja, daar heb je dat follow-on stukje van je fonds voor gereserveerd natuurlijk.
Ja, maar er komt een punt dat je, als je geen groot growth pot zeg maar daarnaast hebt, niet een multistage fonds bent, dat je eigenlijk niet meer door kan. En dan ga je vaak case by case kijken van, hey, kunnen we met deze partijen blijven zitten? En hebben we onze rechten, dan denken we dat onze rechten genoeg gewaarborgd zijn in latere rondes richting grote exit. Of maakt de deal specifics dat we hier misschien al voor een secundaire exit moeten gaan.
Dus, ja, precies. Dat je steek wordt overgenomen door die nieuwe investeerder, zoiets.
Ja. En kijk, en dat is niet ideaal eigenlijk voor een fasefonds, omdat in principe... als je echt een return wilt maken, dan zul je toch, je returns komen toch vaak van één of twee hele outsized winners.
Ja.
Dus waar je inderdaad een normaal 50 of zo op je inleg kan pakken in de staart van je fonds.
Ja.
En die ga je doorgaan
sturen. Niet met secondaries pakken.
Nee.
Nee.
Nee. Maar goed, de situatie... als er een Amerikaanse investeerder in wil stappen op voorwaarde dat alle kleine investeerders eruit gaan, anders doet hij het niet.
Ja.
Ja, dan moet je die discussie voeren.
Ja, ik snap het. En misschien nog even terug naar het andere deel van jullie thesis. Dat gaat namelijk over dat impact stukje. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk? En we hadden het net over die returns. Als je dat, zeg maar, ik weet niet of je dat tegenover elkaar moet zetten, maar soms is er misschien een afweging tussen impact of returns. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe ligt die balans voor jullie?
Ja, nee, het moet zeker niet of zijn. Voor ons gaat het echt hand in hand. Ik denk dat er zeker bij mij, maar ook in ons team, een soort intrinsieke motivatie zit voor deze investment thesis. Het is niet voor niks. Ik maak me wel eens gewoon zorgen over klimaatverandering. Steeds meer, eerlijk gezegd.
Ja.
En daar spendeer ik graag mijn tijd aan. Zowel en vooral zakelijk. Dus ik als ik nu investeer, dan doe ik dat graag in bedrijven die proberen oplossingen te bedenken en uit te voeren, te schalen, die kunnen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Dus met name zijn het dan oplossingen die beter zijn voor mensen en milieu dan de huidige oplossingen op de markt. Zo kijk ik er eigenlijk naar.
Ja. Ja.
Kijk, als je kan. Het is soms lastig om te zeggen, het moet klimaatpositief zijn. Want ja, kijk, dan moet je helemaal niet meer consumeren, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is misschien klimaatpositief. Maar ik denk dat het wel, dat er wel veel oplossingen denkbaar zijn die veel beter zijn dan zeg maar de legacy oplossingen nu op de markt.
Ja, ja precies.
En daar investeren wij graag in. En daarbinnen hebben we zeg maar een aantal deelgebieden gekozen waar onze expertise ook ligt.
Ja.
En interesse. En waar wij denken dat wij dus een impact kunnen maken ook met ons kapitaaladvies. Om die founders te helpen
ja.
om een bedrijf te bouwen.
En wie zijn jullie eigenlijk dan? Met wie doe je dit fonds? Want daar hebben we nog niet eens echt goed over gehad. Maar samengevat is dat een groep oud-ondernemers, toch? Kun je daar iets meer over vertellen om even de context te schetsen?
Ja, we doen dit samen met een aantal voornamelijk softwareondernemers, technologieondernemers. Dus bijvoorbeeld Alef Arendsen die een aantal softwarebedrijven, SpringSource, Newmotion heeft opgericht en verkocht. Joost van der Weijger, de oprichter van Bux, de oprichters van Media Distillery, wat oprichters van Elastic zitten achter het fonds. Aantal mensen met wat meer financiële kennis, wat echt nuttig is, want je ziet dat veel jonge start-ups toch weinig ervaring ook hebben met financial modeling.
Ja.
Dat soort zaken. Dus ja, best wel een breed team. Ze zijn eigenlijk met z'n tienen. Dus,
best een groot en best een senior team, toch?
Ja, heel senior
team. Is dat
team,
niet complex
ja.
ook? Want iedereen heeft natuurlijk weer genoeg ervaring om dan bepaalde dingen juist wel of niet te willen doen. Is die dynamiek om tot besluitvorming te komen daardoor juist niet complex?
Nou, dat is gewoon een weg zoeken ook met elkaar.
Ja.
Dus dat is heel interessant. Want het zijn inderdaad mensen met veel ervaring allemaal. En ook echt stevige ondernemers.
Ja,
dus
vaste mening zullen ze hebben.
We hebben zeker vaste mening. En we zijn nu dus anderhalf jaar verder. Qua IC's hebben we elke maand al IC-vergadering van een paar uur. En ook veel andere evenementen die we organiseren. Dus we hebben elkaar wel vaak gesproken.
Ja, ja.
Ja, dan. We hebben ondertussen wel meer een modus gevonden om die vergaderingen in goede banen te leiden. Maar ik kan me herinneren van de eerste paar IC's dat konden emoties echt hoog oplopen. Maar iedereen is ook gewoon gepassioneerd.
Ja.
En dat is ook heel mooi. Maar we hebben echt een superleuke groep met echt enorm veel ervaring. En als je die op de juiste manier weet in te zetten, zowel een vergadering als bij het mentoren van de founders, dan dat is dat heel mooi.
Ja. En die bedrijf waar jullie in investeren, je gaf al aan van omdat je juist wat vroeger zit, daar was misschien nog niet zoveel. Dus heb je misschien ook wel een soort van mooie vijver om uit te vissen. En mijn vraag is eigenlijk van, je mikt dan specifiek op die tech met impact startups. Is die, en ook nog in Nederland, hè, omdat je die seed capital faciliteit hebt. Is die vijver in Nederland groot genoeg dan? Of zie je daar ook, wordt die steeds groter? Of hoe zie je dat? Of heb je hem al bijna leeg gevist zelfs?
Ja, goede vraag. Die vijver die is niet zo groot, inderdaad. Zeker niet als je focust op bepaalde type start-ups. Maar hij is meer dan groot genoeg voor ons.
Ja.
Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, als hier veel partijen actief zouden zijn, dan zou de vijver echt te klein zijn.
Ja.
Maar dat is niet zo. En dus alle proposities waar wij naar kijken, daar zijn co-investeerders nog steeds de juiste co-investeerders, natuurlijk. Maar die zijn van harte welkom. Er is gewoon ruimte. En wij zijn ook steeds meer, bijna altijd, staan lead investeerder in die pre-seed rondes. En dan zoeken we er al co-investeerders bij.
Zijn dat dan angels of fondsen ook?
Allebei,
ja.
Ja. Ja. Ja, je merkt toch wel als wij ons nu committeren dat het makkelijker begint te worden om een ander fonds erbij te halen. Dat was 2 jaar geleden inderdaad wel wat lastiger nog. Dus dan zie je wel echt het voordeel nu al van.
Ja, precies.
En angel investeerders absoluut. En die pre-seed fase wel, ja. Maar ook ROMs zie je veel. Die zijn by far, denk ik, de meest actieve investeerder qua aantallen.
Die vinden natuurlijk wel chill als jullie meedoen, want die hebben natuurlijk altijd vaak een private investeerder erbij nodig. En als jij nog de deal wilt leiden ook, dan Dan stort ze gewoon de helft bij of zo. Ik kan me voorstellen dat het ongeveer zo werkt. Dat is voor jou ook wel relaxed, toch? Een soort leverage daarin te hebben?
Ja, nee, zeker. Kijk, het is een deal, een investering doen helemaal alleen. Helemaal op het begin.
Mm-hmm.
Zeg maar als angel of als fonds. Dat is gewoon niet ideaal. Want zodra het een beetje tegen zit, is het gewoon heel fijn als er meerdere partijen op de cap table staan. Die waarmee je kan overleggen, maar die ook nog een keer kunnen storten. En
ja.
Je wil eigenlijk niet in de situatie komen dat je de enige partij bent die zo'n start-up eigenlijk in leven houdt. Dat is niet ideaal. Dus in de praktijk zie je ook dat bijna alle rondjes wel gedaan worden door meerdere partijen.
Ja.
Maar inderdaad, dat is een eis van de ROM. Maar ze zijn heel actief. Ja. Je hebt bijvoorbeeld dat ROM Invest is pas vrij recentelijk gestart eigenlijk.
Vorig jaar of zo, of misschien 2 jaar geleden.
Ja,
al,
nou, die doen elke week een deal, denk ik.
Ja, ja. Ja, precies. Ja, dat is
en dat is wel echt een gamechanger. Ja. Want dat was er niet een paar jaar geleden. Ja. Ja, het ecosysteem qua angels was verbeterd.
Ja.
Maar die waren zeker niet zo actief als de Romsnee.
Ja, nee, precies. Nou, hopelijk leidt dat tot een sterkere, zeg maar, begin van de funnel. En uiteindelijk dus tot een sterker einde van de funnel. Dat we weer meer grotere rondes gaan zien. En dat heeft natuurlijk te maken met de volwassenheid ook van de bedrijven die dat aankunnen. Dus dat we eigenlijk nu meer input hebben aan het begin van de funnel. En dat we daar over een paar jaar misschien wel als ecosysteem de vrucht van kunnen plukken.
Ja, dat is het idee. En je ziet crowdfund ook wel echt opkomen. Ook omdat gedeeltelijk dat het lastig is om ander kapitaal te halen voor sommige starts. Maar er zijn vrij veel succesvolle crowdfund campagnes.
Ja, de laatste tijd ook al.
Heel veel.
Ja,
en met name ook wel in die impacthoek.
Ik wou net zeggen, ja, precies. In die impacthoek, dat lijkt dan toch wel lekker te gaan, inderdaad. Dat toch mensen dat een goede manier vinden om hun geld aan het werk te zetten.
Ja, dat impact startups, die lenen zich vaak goed voor crowdfund campagnes. Ja.
Ik heb nog even één vraag. En dat heeft natuurlijk te maken ook weer met dat jullie vrij vroeg investeren. En dat betekent ook dat jullie de eerste investeerder zijn, gaf je al aan. En dat daarna dus misschien nog meer investeerders gaan komen. Nou, over die dynamiek heb je het ook al een beetje gehad. Maar jullie bepalen natuurlijk ook op een of andere manier een beetje de basis, zeg maar, van de dealterms en zo. Die vervolgens ook weer misschien wel als uitgangspunt worden genomen voor vervolgrondes. In hoeverre, kijk, jij hebt natuurlijk ook nog die juridische achtergrond. Maar in hoeverre ben je daarvan bewust? En zie je dat ook als een soort van verantwoordelijkheid om dat op zo'n manier te doen dat het ook de toekomst niet blokkeert met
nee, die verantwoordelijkheid die zien we zeker en die nemen we ook. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om een beetje market practice deals neer te leggen. Dus terms die erkend worden ook, door grotere fondsen. Die niet te investor-friendly, maar ook niet te founder-friendly zijn. Hè? Wat ik zeg, dus echt gewoon een beetje market geaccepteerde terms. Eventueel vast Engelse document kan ook handig zijn. Als je verwacht snel een investeerder aan te haken. Dus ik denk dat heel belangrijk is. En er zit ook een stukje bij die founders meenemen daarin. Dus ik denk dat veel founders eigenlijk, volkomen logisch, ook helemaal geen ervaring hebben met dat soort documentatie.
Nee, precies.
Statuten.
Ja.
En vooral ook wat dat allemaal impliceert.
Ja, precies.
Al die regelingen. Dus daar er zijn vaak geen geld om daar ook een goede advocaat voor in te huren als founder. Dus als investeerder, als je daar wel ervaring mee hebt, dan heb je echt een verantwoordelijkheid om dat gewoon goed uit te leggen aan founders. En als je dat niet doet, dan kun je er zelfs misbruik van maken door eigenlijk allemaal regelingen er een beetje snel doorheen te fietsen die misschien niet goed begrepen worden.
Ja.
Ja, dat proberen we niet te doen natuurlijk.
Nee, dat zou je reputatie na een tijdje gaan schaden, denk ik, als je merkt.
Maar het is absoluut waar. Het is het is een hele cruciale fase, want het staat dan wel.
Het
fundament, zeg maar, op papier. Het is lastig om dat volledig om te gooien.
Ja, precies.
Iets later.
Ja. Goeie. En tot slot de vraag die ik eigenlijk altijd stel, Tommy. Maar wat zou jouw advies zijn aan founders die willen fundraisen?
Nou, ik denk zeker de laatste tijd, je ziet een groot verschil, denk ik, in aanpak tussen founders. Hoe ze een fonds fundraise aanpakken. Dus Ik denk een paar dingen. Eén is, begin echt op tijd. Dus ik denk vorig jaar en het jaar daarvoor was het advies al, begin een half jaar van tevoren. Maar ik denk eigenlijk nu in de praktijk dat je misschien wel 9 maanden tot 12 maanden van tevoren moet beginnen. Dat betekent niet...
Met het netwerk opbouwen en zo. En mensen alvast een beetje informeren.
Met je updates, desnoods hier en daar geanonimiseerd. Maar je updates te versturen naar potentiële investeerders. Zeg maar follow-on koffies te doen, dat echt warm te houden. En ook gewoon op tijd de tijdslijnen aan te gaan geven. Van dan gaan we racen. Dit is het proces wat we gaan runnen. We gaan met zoveel partijen praten. Dus wat je eigenlijk doet is twee dingen. Je gaat die funnel heel groot maken van fondsen en angels. En ik denk dat je te vaak nog ziet dat de founders, dat ze denken dat doen we dan iets voor de zomer volgend jaar. En dan bijvoorbeeld dan gaan we dan met 10 angels praten of met 5 die al in hun netwerk zitten. Maar dat is veel te weinig. Dus je moet er gewoon van uitgaan dat 90% van je funnel sowieso afvalt. En met een paar je hopelijk in serieuze gesprekken belandt. Maar je moet gewoon 50 partijen spreken. Ik bedoel minimaal. Ja. Als je ook gewoon de voorwaarden, goede voorwaarden in je deal. En als je maar met 1 of 2 partijen spreekt, ja, heb je ook weinig leverage om weg te lopen. Om te zeggen, dit accepteer ik niet. Want tegen die tijd is je runway bijna op en moet je bijna de voorwaarden wel accepteren die je altijd hebt. Dus zorg dat je op tijd begint en maak een hele grote funnel. Dus gewoon heel hard werken. Heel veel meetings. En ook heel veel meetings die niet leuk zijn. Heel veel waar je nee te horen krijgt. Ja, dat is... Veel founders vinden het echt helemaal niet leuk om te doen. Dat snap ik ook wel. Maar het is echt key. Dus hier moet gewoon veel tijd voor geallokeerd worden. En hoe eerder je begint, hoe relaxter je het voor jezelf maakt en hoe makkelijker het wordt ook om regie te houden over het proces. He, je wil ook een stukje FOMO, noemen ze dat, creëren onder omstelingen. Van, hey, dit gaat closen, die gaan mee. En dat lukt met name goed als je op tijd begint en echt serieus geïnteresseerde partijen tegelijkertijd aanhaakt.
Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Golden Egg Check, mede mogelijk gemaakt door de NVP en ASR Doenpensioen. Ik probeer elke 2 weken, en dat lukt me echt niet altijd, maar probeer het wel, een nieuwe aflevering te maken met een ondernemer of investeerder of allebei. Dus wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.